Thijs, weet je wat ik echt mis op dit moment?
Dansen in de disco, je pilatesles, concert in het concertgebouw. Ja, geen idee. Verlos me, Daniel.
Nou, weet je Thijs, veel ouders kunnen in de weekends niet wachten om hun kids bij de lokale sportclub te droppen. Hè. Voetbal, handbal of korfbal of atletiek, ik weet het niet. En ze gaan dan lekker zelf boodschappen doen, werken of met je latte drinken. Oeh, met vriendinnen.
Ja, precies.
En golfen, weet ik veel. Maar wat ik zelf echt een heerlijke uitlaatklep vindt, is kijken naar mijn kinderen die sporten, hè, langs de lijn. En dan als het even kan, het liefst als een soort amateur Mourinho langs de lijn.
Ja, vind ik ook wat voor jou ook.
Ja, precies. En dan mag je een beetje geoorloofd roepen zonder dat de andere ouders dat heel gek vinden. Die vinden het juist heel fijn dat je dan lekker loopt te gillen tegen die kinderen. Echt een beetje een soort van balanssessie voor ouders. Hè. Een beetje mindfulness. En nou, dames en heren, mijn naam is Daniel Kok. Dus dan weet je gelijk wie dat is.
Daniel, ik begrijp wat je zegt. Ik vind het ook wel heel erg bij passen ook trouwens. Kijk, en op dit moment is sport als een soort ventiel voor de samenleving een enorm gemis. Hè? Ik bedoel, we kunnen ons niet meer uitlaten. Meer dan dat we ons eigenlijk beseffen, hè? Dat het die uitlaatklep is. Kijk, sporten werd de afgelopen tijd een beetje opgevangen door videofitness. Onder andere met jouw grote vriendin Pamela Ardijf, waar we natuurlijk eerder over hadden.
Sadist is het.
Ja, of een beetje hardlopen, of een beetje fietsen, zoals ik, hè, met mijn thuisfiets. Maar het genieten en het meeleven met topsport is voor vele mensen toch wel enorm belangrijk. En dat mag nog niet. Mijn naam is Thijs van Dijk.
Ja, nou, en weet je wat? Je ziet eigenlijk het feit dat heel veel mensen het missen. Dat zie je bijvoorbeeld ook aan het feit dat ADO en Feyenoord fans ineens onder het mom van anti-corona op het Malieveld op de vuist gaan met de politie.
Ja, ze moeten toch wat hebben? Ze hebben geen voetbalwedstrijd.
Ja, die missen hun sport ook, maar dan als een soort van UFC slugfest of zo, weet je wel. En
ja, precies,
super triest trouwens, dat hele gebeuren. Maar Thijs, we moeten ook niet bijvoorbeeld de business of sports vergeten, hè? Jouw specialisme.
Dat is gewoon zeker,
ook een soort bleeder. Uit deze industrie zijn miljarden euro's. Ik heb niet echt één bedrag kunnen vinden, maar als je kijkt, Champions League, NBA, al die, weet je al, Formule 1, al dat geld is gewoon allemaal weggecijpeld. Dat is toch ook wel echt een dingetje.
Nee, eens. En dat heb ik laatst ook nog besproken op de HVA met mijn studenten onder andere. Wat betekent dit nou? Bijvoorbeeld ook dat zo'n Champions League straks in een soort toernooivorm met z'n allen, ik weet niet eens meer waar ze het gaan doen, maar met z'n allen op een hoopje gaan voetballen. Maar
FC Noordwijk of zo.
FC Noordwijk, ja, lekker op het strand.
Ja, precies.
Nee, maar vanuit het publieke oogpunt, maar ook vanuit het marketing perspectief zou natuurlijk wel een heerlijke sportzomer worden in 2020, waar ons hart sneller van ging kloppen. We zaten er allemaal klaar voor, weet je, de Olympische Spelen in Tokio, nou ja, EK's, nou noem maar op. En wat er overgebleven is één grote, kleffe, zweterige Netflix binge-sessie. Ja, met hier en daar wat stokoude sportwedstrijden. Ik noem er even een paar. Herhalingen van het EK 1988. Nou, die had ik op de videoband ook al 300.000 keer gezien. Of de WK-finale in 2010. Ja,
nou,
dat wil ook niemand zien.
Het was ook een beetje guilty pleasure voor jou, hè?
Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Guilty
maar,
pleasure.
Maar, Thijs, ik heb dan goed nieuws. Echt waar. Er komen namelijk een paar hele verse pareltjes voor jou aan.
Oeh.
En voor mij ook. En voor de rest van de wereld.
Nu al zin in.
Iedereen die heeft natuurlijk gesmuld van The Last Dance.
Ja, heb ik ook tig keer aan naar gerefereerd.
Ja, precies. De documentaire over onder andere Michael Jordan en de Chicago Bulls. Maar we krijgen nu ook een soort Last Tiger Dance.
Oh.
Een documentaire serie op HBO over Tiger Woods. Dat zal dan in Nederland wel Ziggo worden die dat gaat uitzenden. En ja, ook dit gaat spraakmakend worden. En misschien nog wel meer dan het verhaal van Jordan. Want dat was toch best wel sport-minded. Want naast Tigers golfcarrière, weten we natuurlijk allemaal, had hij ook een turbulent privéleven.
Nou, zeg dat wel.
Seksschandaal, arrestatie en dan nog een warme relatie met president Donald Trump. En het is nog even een tijdje wachten, want dit komt pas in het najaar. Maar het is wel een leuk om naar vooruit te zien, toch?
Oh, dat ga ik wel kijken. Misschien heet het wel Hole in One. Zou wel een mooie titel zijn, denk ik ook niet. Maar goed, weer eens wat anders dan The Tiger King op Netflix. Dit keer wordt het dus King Tiger.
Zo is het. En, en ik voel me dan ook wel eigenlijk een beetje zo'n soort telcel-presentator. Er is meer, Thijs.
Hallo,
Mike.
Yes.
Ja, er is meer. Want ook Apple TV Plus komt met een hele toffe sportdocumentaire. The Greatness Code. Is allemaal lekker veel bullshit bingo vandaag. The Greatness Code. 7 minuten documentaires over toppers zoals, hou je vast, LeBron James. 6 times, hoe zeg je dat?
NFL champion.
NFL champion Tom Brady.
Okay, de ring heeft hij ook gewonnen, NFL ring.
Ja, precies. De championship ring. Ja. Voetbalster Alex Morgan en Usain Bolt. En elke aflevering laat dan een heel bijzondere wedstrijd of een bijzondere keerpunt in hun carrière zien.
Nou, ik moet zeggen, Daniel, dat is wel echt een hele fijne gedachte dit. Hè? Fijn vooruitzicht. Ik ga dat ook zeker in de gaten houden. We moeten nog wel even geduld hebben, mensen, tot 10 juli. Maar het klinkt wel heel tof. Ik vond de trailer wel heel gaaf. En het voelt ook toch wel wat toffer dan die wedstrijden in een leeg stadion met dat neppubliek, weet je wel. In Spanje, Engeland of Duitsland. Woo! En dan een soort lachband afdraaien, zoals bij sitcoms.
Ja, en dan ook nog eens een hele rij kartonnen fans op de tribune. Ja, ik las dat afgelopen week dat ineens Osama Bin Laden bij Leeds United op de tribune zat, bijvoorbeeld.
Ja, dat is dus die typische hooligan humor, toch? Net als in Australië las ik dat ze Hitler en nog een andere seriemoordenaar, Harold Shipman, ik had nog niet van hem gehoord, maar die hadden ze terug moeten vragen om terug te gaan naar de papierbak. Ja. Papier hier, misschien Holger Gijs
terugbrengen. Papierbak Hitler.
Ja, precies. Ja. En ja, mensen weten natuurlijk van verveling ook niet meer wat ze moeten gaan doen, denk ik.
Ja, ja, nou zo is het. En kijk, ons onderwerp van vandaag, hè, ik wil dus een lange inleiding, is in principe dus de anti-sportzomer. Hè, en we hinkten een beetje op twee gedachten, toch? Hè, toen we hier een beetje over aan het brainstormen waren. Ons was namelijk ook opgevallen wat voor enorme overgevoeligheid er momenteel heerst. Hè.
Ja, het is korte lontjes.
Ja, precies. Land, hoor, korte lontjes, lange teentjes, scherpe klauwtjes. Hè, allemaal mooie metaforen. En het blijkt dat er ook regelmatig dus een link met sporten te vinden is. Hè. En sport is emotie. Sport is inderdaad, zoals je net al zei, een beetje het ventiel van de samenleving. En relletjes die zijn er eigenlijk altijd. Alleen als er geen corona is, onder normale omstandigheden, staat er een dag later een volgende wedstrijd of een volgende rel weer klaar. Weet je wel? Dus, en dan vergeet je eigenlijk dat incident van een week ervoor. Dus dat, zo gaat het normaal. Maar nu blijft dat dus dooremmeren.
Ja, en er wordt ook wel extreem fel gereageerd door iedereen. Hè? Iedereen loopt, zoals je zegt, ook op zijn of haar tenen. En ja, de lockdown heeft van ons een soort van kluizenaartjes gemaakt. Die na maanden in het donker zo van heel voorzichtig knipperend met onze ogen in het zonlicht komen. En dan denken, oh, we mogen weer naar buiten. En als iemand dan een hand op je schouder legt of iets zegt, dan krijg je een soort Rain Man-achtige reactie. Of gewoon een klap voor je arses. Kan ook, ja.
Rain Man, heel goed, heel goed. Kmart 400 Oak Street, hè? Mooie quote. Rain Man is echt een mooie film.
Ja,
een film
zeker.
Over een man met autisme. Tom Cruise, Dustin Hoffman, 1988 uit mijn hoofd. En trouwens, goede tips.
Deze heb ik wel al gezien, trouwens.
Ja, ik wou zeggen, een goede tip voor millennials zoals jij. Die zeg maar de Netflix-game helemaal hebben uitgespeeld. Pak dit oudje Rain Man er ook even bij, mensen.
Nou, kijk, een goede tip, Daniel, weer voor iedereen. Ik kom binnenkort wel eens met die doos met oude VHS-videobanden wel bij ophalen, denk ik.
Oh, gaan we zo beginnen.
Dat moet ik dan toch
maar
doen.
Je kunt 100 keer beter een doos met VHS-banden hebben dan al die illegale downloads van jou. Dus Stichting Brein, jongens, Amsterdam, Noord. Kom hem halen. Maar goed, terug naar de overgevoeligheid in onze samenleving. Dit was natuurlijk ook een beetje een overgevoelige reactie. Maar we liepen de afgelopen week ook tegen een schitterend voorbeeld aan van wat we eigenlijk bedoelen. Een mooi voorbeeld waar dus sport en racisme en overgevoeligheid allemaal een beetje door elkaar heen liepen. En we hebben het hier over de NASCAR, de Formule 1 van Amerika. Zeg maar de meest witte redneck sport van Amerika.
Ja, weet je, en dan gaat het zeg maar in dit geval dus over de Lewis Hamilton van de NASCAR, genaamd Bubba Wallace. Ja, niet te verwarren met Bubba van Forrest Gump, weet je dat?
Sergeant Bubba.
Dat is ook nog een goede film trouwens. Ja. Maar die Bubba Wallace is dus de enige donkere racer in de NASCAR op dit moment. Met het grootste verschil dat Lewis Hamilton een tikkie wat succesvoller is. Die wint nogal wat. En Bubba die staat ongeveer 21ste van de 24 racers.
Ja, arme Bubba. Hij is eerder de Lance Stroll of de Kubica dan dat hij zichzelf de Lewis van de NASCAR kan noemen. Maar goed, Bubba is zijn bijnaam. Hij heet eigenlijk Darrell Wallace. Leuke fan, heel actief op social media. En hij heeft binnen de NASCAR succesvol gestreden tegen het gebruik van de Confederate flag.
Oh,
weet je, de Southern States met de General Lee.
1788 was dat toch?
Ja. En dat is de vlag zeg maar van de Amerikaanse burgeroorlog, wat ik al zei, van de Southern States. En die waren dus eigenlijk tegen de afschaffing van de slavernij. Wat ook trouwens grappig was, is dat in die tijd de Democrats heel erg voor slavernij waren. En Lincoln, die was natuurlijk een Republican, hè, wat nu ook dezelfde partij als Donald Trump, die waren tegen, of die probeerden het juist af te schaffen. Dus dat was precies omgekeerd.
Precies andersom, ja.
Ja, precies. Maar en door Bubba is deze vlag door de NASCAR verboden op alle circuits waar de evenementen worden gehouden. En dat viel niet bij elke redneck fan even goed.
Ja, en dat was, weet je, dat was dus ook afgelopen week, werd er dus tijdens de race in Talladega. In Alabama, dat is ook leuk om over te discussiëren. Ja. Plotseling werd er een strop gevonden in de pitbox van Wallace. Hè. Het was erg apart, wel bedreigend.
Zo'n galgenstrop.
Ja, zo'n galgenstrop. Iedereen verontwaardigd. Dat was net alsof we teruggingen in de tijd. Waardoor onder andere bekende sporters zoals LeBron James en tien man FBI stortten zich op het verhaal. En allemaal andere sporters die gingen erover tweeten. En tig statements van de NASCAR-leiding. Verontwaardiging. Maar later kwam men dus achter dat die strop er dus al hing sinds oktober 2019. Nou, daar zijn ook gewoon filmpjes en foto's van. En die strop werd dus eigenlijk gebruikt om de garagedeur open te doen. Dus ja, destijds was het nog niet helemaal duidelijk dat die box naar Bubba Wallace zou gaan. Wel een beetje raar touwtje, Maar toch.
Ja, nee, op wat je zegt. Het is natuurlijk een beetje een letterlijk galgenhumor.
Ja,
maar nee, ja, het was dus inderdaad bleek dus dat het niet specifiek over hem ging. Toen was het dus, bleek het inderdaad wel iets meer een storm in een glas water te zijn. Ja, en ook wel een beetje toe te wijzen aan het feit dat iedereen, en zeker in Amerika, dus heel erg gevoelig is rondom het hele Black Lives Matter dossier. En wel mooi dat, vind ik echt, dat Bubba Wallace, net als Tiger Woods en Lewis Hamilton, ook in zo'n sport van binnenuit de boel gaat proberen te veranderen. En ja, wat hij nu moet doen is iets meer gas geven en iets harder gaan rijden. Want als winnaar, weet je wel, wat Lewis en Tiger natuurlijk absoluut zijn, heb je ook echt een iets beter podium om je boodschap te laten resoneren. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland hem ook echt überhaupt niet kennen.
En, nee, ik heb nog nooit van hem gehoord.
Ja,
deze man.
En
nee.
Weet je, in Amerika misschien wel iets meer. En het lukt hem momenteel ook niet goed om bijvoorbeeld om sponsors te vinden. Hè? En dan, waar ligt dat dan aan, zou je zeggen? Is dat ook discriminatie? Nou ja, misschien, maar het ligt ook wel echt aan hemzelf. Ik had een mooi voorbeeld, vond ik ervan. Bij het begin van de coronatijd deed Bubba mee met een sim race. Zeg maar een computerrace op bestaande circuits. Een beetje een
geen,
soort...
geen Le Mans, toch? Dat was wat Verstappen deed. Die reed dan 24 uur Le Mans en toen liep zijn computer vast.
Geen idee. Maar ja. Het was gewoon een van de races die
hij deed. Een reguliere sim race.
Ja, maar dan op een bestaand circuit, digitaal. En op een bepaald moment maakte hij een paar fouten. En weet ik veel wat er aan de hand was. En hij kwam een beetje achteraan te rijden. En, ja,
zoals gebruikelijk. Dat deed hij
ja, dat deed hij eigenlijk in de echte race. Zo
ja, dat moeten zijn.
Dus in die
ja.
zin klopte het heel erg. En hij deed dus wat veel, ja, wat jij en ik zouden doen. Je gooit je controller in de hoek en je zegt, nou oké, doei, kap ermee. Maar het grote verschil met jou en mij is dat er dus 14 miljoen mensen zaten te kijken.
Nee, dat heb ik niet tijdens mijn ritje.
Dus echt heel België en Litouwen bij elkaar, die zitten dan te kijken. Bijna net zoveel mensen als in Nederland. En deze actie, die kostte vervolgens zijn team ook nog een sponsor. Die zei van, we don't like quitters, we like racers.
Mooie quote ook weer. Zou ik iemand dan moeten adopteren?
Die vonden dat geen goed idee. Zij betalen natuurlijk dat hun logo heel veel rondjes rijdt. En of het nou voor of achter is, liever voor. Maar ja, als het dan achter is, dan staat hij toch in beeld voor 14 miljoen mensen. Dus nogmaals, Bubba, die is goed bezig met zijn inhoudelijke boodschap. Maar die laat ook wat kansjes liggen. Dus dat is onze tip.
Nou ja, wellicht zou hij ook in een zwarte Mercedes kunnen gaan rijden. Net als Hamilton nu doet. Hè. Die gaat nu een soort de Mercedes helemaal in het zwart straks op Oostenrijk. Dus dat zou nog een statement kunnen zijn. Valt hij misschien een beetje op. Ja. Wat meer ruimte voor sponsors. Anyway, over e-sports gesproken. Hè. Dat is dus eigenlijk door de coronacrisis alleen maar harder gaan groeien. Een voorspelling van PricewaterhouseCoopers laat zien dat ze verwachten dat deze markt in 2 jaar kan gaan verdubbelen naar bijna 2 miljard euro.
Ja,
best aardig bedrag ook trouwens. En onlangs kwam dus in het nieuws, vond ik wel interessant, dat miljonairs en voetballers als David Beckham, maar ook nu Real Madrid-keeper Thibaut Courtois, ook weer een Belg, belang hebben genomen in zogenaamde e-sports bedrijven. Klein puntje van aandacht, het is wel een enorme mannenindustrie. Hè? Men, er wordt vaak gezegd dat alleen maar mannen gamen. Nou, in een artikel van Mashable las ik dat dus de topmannen of de topspelers 40 keer zoveel verdienen als de vrouwen op dit moment. Nou, dan zijn er ook wel 40 keer zoveel mannen, misschien
dat
wel 100 keer zoveel mannen.
Ja.
Maar die gasten, die pakken dus echt miljoenen aan euro's, aan prijzengeld als ze zo'n toernooi winnen. En ja, de vrouwen maar een tonnetje of 2 in het kader van emancipatie op het gebied van gaming. Ja, dat is nog niet helemaal, lekker.
Dat is nog een beetje E2, zeg maar.
Nou goed, ja, dat is echt een hele mooie. Maar wat waren nou nog meer sensitieve sportissues van de afgelopen week? Want ik heb er meer gehoord.
Toch? Nou ja, er zijn er heel veel. En ik heb er eentje, dat is een beetje letterlijke zin, is dat sensitief. Dus gevoelig huidnieuws.
Oh.
Ja, over Olympisch turnkampioen en Friesland Campina-icoon Epke Zonderland.
Hij staat.
Dokter Epke. En die is nu het gezicht geworden van The Shaving Institute.
Mooi.
Weet je al, supermooi. Het bedrijf had zich richt op innovatieve scheerproducten. En ja, die sluit natuurlijk perfect aan op het gevoelige huidje van Epke. Want laten we eerlijk zijn, veel baardgroei heeft hij volgens mij niet, toch?
Dus, dat is ook wel knap van de Shaving Institute.
Ja, dat is door hun.
Misschien had hij het al gebruikt. Nee, en ik las dat dit dus een jonge Groningse start-up is. Die een scheer- en verzorgingslotion ontwikkelt, wat, zoals ze zelf zeggen, een afzonderlijke scheerschuim en aftershave lotion overbodig maakt.
Bullshit. Oh,
ja, misschien moeten ze ons sponsoren, want we hebben ze nu meer aandacht gegeven dan ze volgens mij op social media hebben.
Ja.
Maar wel perfect natuurlijk voor zo'n persikhuidje van die turners die veel in de spotlight staan. Misschien ook wel wat voor Jeffrey Wammes. Zijn we ook wat inclusiever ook?
Ja, Jeffrey Wammes, die zat toch, die deed mee aan Adam en Eva en liep hij in zijn blote kont.
Oh ja,
samen met Inge de Bruin.
Ja, precies.
Ja. Hey, en ja, nee, dus die kan inderdaad wel wat scheerspullen gebruiken als je helemaal
op
naakt...
alle plekken te gebruiken.
Ja, precies.
Hè?
Ja, ja, ja. Maar ja, je zegt Gronings bedrijf. Eigenlijk zouden zij dus even door moeten pakken en dan ook Arjen Robben gelijk moeten meepakken.
Dat
toch?
Is slim, ja, zeker.
Weet je wel, die keert nou, bijna 20 jaar terug in het noorden. En Arjan is ook zo'n man met een gladde kin en een gladde schedel. Dus ja, ook voorop op het hoofd. Maar goed, ik vind dat we dat altijd een beetje moeten promoten. Dit soort start-ups.
Ja, dit lijkt me echt wel een top idee. Misschien kunnen ze dan ook op een shirt van FC Groningen. En bedoel, dit gratis advies gaan we nog eventjes aan de Shaving Institute en Daan Hogewoning doorgeven. Misschien doet hij er wat mee.
Nou ja, dan kan Daan gelijk uitleggen hoe dat product dan al die andere producten vervangt. Dat vind ik dan even dat hij daar de kans voor moet krijgen.
Ik vind het heel erg interessant. Nou, deze start-up heeft dus al gewoon gratis exposure gekregen. Dus graag gedaan. Maar goed, er was nog iets wat iets spraakmakender was. Sensitive Sportnieuws was natuurlijk eigenlijk de ruzie rond Voetbal Insight. Hè? Van, ik niet eens Voetbal Insight noemen. Het is Veronica Insight. Iedereen verwart het vaak met Voetbal Insight. Maar het heet Veronica Insight. Was vroeger van VI. Nou, daar kunnen we niet omheen. En daar heeft iedereen natuurlijk al aandacht aan besteed. Dus ja, dat moeten wij natuurlijk ook doen. Johan Derksen die maakte namelijk een best botte opmerking over activist en ook zelfbenoemd woordkunstenaar Akwasi, die op de Dam stond te schreeuwen tegen Zwarte Piet. De helft van de mensen schreeuwde racisme. Een kwart riep slechte grap. En de andere kwart riep goede grap. Nou, het was een soort fitty tot en met. En die stonden dus in een soort social media battle op Twitter en Facebook. Stonden die een soort van lijnrecht tegenover elkaar. We hadden het net over de hooligans op het Malieveld. Nou, dit waren de hooligans op social media. Ja. Maar kijk, ja, ik moet wel zeggen, ik ben een beetje klaar met deze discussie. Moeten we hier nog heel veel aandacht aan geven?
Nou, dan? Eigenlijk niet. Ik denk wel dat dit programma, hè, wat dus uiteindelijk 1,7 miljoen kijkers trok. En dan al die sponsors allemaal opgestapt. Ik denk dat wel een kandidaat is voor Media Moment van het jaar. Ik denk wel dat uiteindelijk de winnaar gaat zijn. Toch de persconferenties van Rutte met het hamstergebaar van doventolk Irma Sluis. Die krijgt in ieder geval mijn stem.
Het is wel jammer dat we dat niet kunnen zien nu, dames en heren. Dat het een podcast is dat jullie nu niet Daniel zeg maar ook voor de doofwens legt horen.
Nee, precies. Dat moet wel op een andere manier op zien te lossen. Misschien als Google met zijn AI komt dat je er gewoon tekst van braaien van
of
kan
even
maken.
Een leuke selfie op social. Hè?
Ja, zo is het. Maar goed, maar dat kunnen ze ook niet zien. Dus dat is ook weer makkelijk.
Precies. Ja.
Maar goed, misschien even kort over het programma. Ja, we gaan het er heel snel doorheen. Maar voor de mensen die het gemist hebben, dus dat is niemand.
Heb je onder een steen gelegen?
Ja, precies. Ja. In een soort tenenkrommende uitzending op 22 juni gingen Derks en Gené het gesprek aan met onder andere Dries Boussata en Natasja Harlekin. In een poging Johan Derksen van mening te laten veranderen.
Kansloos.
Absoluut. Die man is inderdaad altijd best wel zit wel stevig in zijn mening. En om een soort handreiking te krijgen. En hij bleef best wel lomp. En Gené werd na dit uur door een groot deel van Nederland bestempeld tot de Judas van Medialand. En allerlei gifjes en postings tot gevolg. Dat
uniek trouwens. Hè? Dat er ook voor het eerst geen adverteerders in dat reclameblok zaten. En dus de aflevering begon ook met Johan. Ik ga niet door het stof. Ik ga niet mijn excuses aanbieden. Lekker in het kader van meewerkend. Ja. Maar de adverteerders zoals Gillette, Cesprit, Albert Heijn. Die spraken zich ook echt uit. Hè? En die zeiden van wij gaan niet adverteren rondom het programma. Wij trekken ons terug. Terwijl ook een groot merk als Toto, waarin Johan toch ook ooit koning Toto was. Die zeiden we noemen het eigenlijk...
Voormalig koning Toto.
Voormalig koning Toto. Ja. Dan zeggen ze, het is een eigen verantwoordelijkheid van Johan. Maar ja, toch trok ze een beetje hun handen ervan af. En het voelde een beetje, net als bij het begin van Jinek, hè, van de show van Eva Jinek. Aan het begin van het tv-seizoen van vorig jaar. Maar ja, dat was eigenlijk gewoon om het doorkijkeffect van de show wat meer
Die had ook lege, ook het reclameblok weggehaald.
Ja, die hadden ook gewoon gezegd van, we moeten ervoor zorgen dat we gaan strijden tegen de andere partij op NPO 1. Maar goed, zoals je al zei, 1,7 miljoen mensen keken toch naar deze klucht. Alles voor de kijkcijfers, Daniel. En alles voor de luistercijfers, hè? Een beetje bij ons ook.
Ja. En principes die mogen natuurlijk wel wat kosten. Ik ben echt benieuwd of het terugkomt. Mensen die verwachten van niet, maar eerlijk gezegd, over het algemeen is het zo dat als je dan een hele zomer lang geen geld verdiend hebt, dat je dan toch denkt, misschien moet ik...
Dat waait na de zomer wel over en dan zitten we gewoon weer met z'n allen Veronica in site te kijken. En dan is Wilfred Gené vervangen door Jelte van der Groot en dan gaan we gewoon lekker verder.
They love each other.
Toch?
Maar goed, genoeg hierover. Hè? Klaar. We stuiteren van de kantine humor naar Disney Entertainment.
Dat is leuk. Dat is ook mijn guilty pleasure.
Precies, meer gelikte vorm van entertainment. En NBA, die gaat de National Basketball Association aan Amerika, we hadden het er al in de vorige uitzending ook al over. Die gaat het seizoen, die was natuurlijk gestopt, een van de eerste die stopte met sporten. Die gaan het seizoen afmaken in een soort surrealistische bubbel in Florida. In het Disney Resort en zonder publiek uiteraard. En lekker basketballen tussen Anna en Elsa en Goofy, zeg maar. Een beetje zoals Space Jam. Ken je die nog?
Hit 'em high, toch? Dat is die, toch?
Ja, oh, dat weet ik.
Low, hit 'em low. Heb jij dat niet getapt? Ik heb alleen maar allemaal Grease. Toch even die Last Dance kijken. Dan zie je die opnames met Michael Jordan en Bugs Bunny. Oh, ja.
Ik heb echt al die behind the scenes met die green screen. Weet je wel, je ziet dan Jordan basketballen met Bugs Bunny. Echt super slecht. Maar we hebben heel veel film references de laatste tijd. Dus ja, jij hebt hem dus inderdaad echt heel goed bestudeerd.
Zeker. Klein dieptepuntje. Maar ze gaan dus naar een soort mega-resort met de naam. Het is weer een lekkere tongbreker. ESPN Wide World of Sports Complex.
Zeg mega, is dat niet normaal.
Voor alle duidelijkheid, Disney is dus ook eigenaar van ESPN. Ja, ook zijn ze dat van Fox inmiddels en van Marvel. Maar zeg maar, ESPN is eigenlijk de grootste afnemer. Reken maar dat dit een soort mega-entertainment wordt, hè, dames en heren. Dus basketbal is eigenlijk na American Football, wat wij hier totaal niet volgen, de populairste sport. En de playoffs zijn dan het allerbelangrijkste. En dan komt LeBron weer naar voren. En wat dit kan betekenen voor zowel de NBA als ESPN is dat ze een deel van die verliezen die ze hebben geleden goed gaan maken. De spelers kunnen een deel van hun ingehouden salaris weer terugverdienen. En een van de basketballers die er helaas niet meer bij is, is all-time legend Vince Carter. Zijn team heeft zich niet gekwalificeerd als een van de 22 teams voor de playoffs. En hij beëindigt dus na 43 jaar zijn carrière. Dan heeft hij 20 jaar gebasketbald. Kijk, dat noem ik nou nog eens een echte last dance.
Ja, 43. Of was hij gewoon met zijn leeftijd een risicofactor?
Dat zou kunnen, ja.
Ja, maar goed. Voor hen die het niet weten, Carter is dus volgens velen in die industrie de beste dunker in de geschiedenis van de sport. En trouwens, best apart dat ze dit nu gaan doen. Hè. Ik las dat inmiddels, misschien zijn het er nu al wel meer, maar 16 van de 302 spelers in de NBA positief getest zijn. Echt onwijs percentage. En dan gaan ze dus naar Florida, waar echt een week geleden of zo 9000 besmettingen in één dag werden gemeten, weet je al. En dan gaan die enorme lange slungels gaan ze dan via het kleine vliegveldje daar in Orlando, of komen ze allemaal met private helicopters?
Misschien via Space Mountain komen ze terug.
Ja, het zou me niks verbazen, maar goed. En dan gaan ze dus ook kennelijk een soort ring dragen, waarmee centraal hun lichaamstemperatuur gemonitord wordt.
Ja, hè? Het gaat zoals altijd weer om het geld. All about the money. Het blijft wel een beetje gek voelen. Alhoewel, er zijn natuurlijk nu ook al spelers die toedeledokie zeggen. En die zeggen, dat Mickey Mouse feest laat ik even links liggen. Hey, maar een ander gezellig sportevent is onlangs ook volledig uit de klauwen gelopen, toch? Hoe ging dat?
Nou, weet je, je vraagt je gewoon echt af of mensen echt al goed bij hun hoofd zijn, hè? Weet je al, nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic, die organiseert, tennisser, die organiseert jaarlijks een soort serie demonstratiewedstrijden op de Balkan. Dat heet de Adria Tour. En dan wordt er onder andere in Servië en Kroatië wordt er wedstrijdjes gespeeld. Maar in plaats van potjes zonder publiek, wat eigenlijk 99% van alle sportwedstrijden zijn op dit moment, mocht er ineens publiek komen en hatseflats. Ineens waren er een handvol top 20 spelers besmet corona, waaronder Djokovic zelf, Dimitrov, Kocic en nog 2 of 3 anderen. Maar onder andere ook Ivanisevic, de coach van Djokovic, maar ook Djokovic zijn eigen vrouw. What the hell, gasten? Wat zijn jullie allemaal mee bezig?
Ja, maar ze waren ook gewoon structureel met elkaar aan het knuffelen, weet je wel. Dus, en ze hebben nu een nieuwe bijnaam voor hem bedacht. Novak's Djokovic.
Ja, die is wel goed.
Maar goed, de hele wereld valt nu dus over hem heen, of viel de afgelopen weken over hem heen. Ja, ergens is dat natuurlijk wel terecht, toch? We zitten met z'n allen een beetje netjes te doen en Novak denkt,
ja, die bijnaam, Novax, hij is ook tegen vaccinaties. Dus hij zei, als er coronavaccin is, ga ik het niet nemen. Dus ik kan er nooit zo goed met mijn pet bij. Maar goed.
Wat? Serieus?
Ja,
deze man is wel echt een beetje een idioot aan het worden. Hè? Ik bedoel, hij is ook een beetje clown op de tennisbaan. Maar goed, wat kan hij tennissen?
Dat kan hij wel. Maar feestjes organiseren is hij niet zo goed in.
Ik ben wel benieuwd of hier nog iemand aansprakelijk voor wordt gesteld. Want dit is natuurlijk wel enorm dom. Hè? De grap is dat iedereen nu tennisser Dimitrov als patient zero aanwijst op dat toernooi. Maar ja, hebben we wel met z'n allen, volgens mij hebben ze met z'n allen in een Servische discotheek lopen limbo dansen en een beetje lopen schuurfeesten. Ja. En daar zijn dus ook op social media allemaal filmpjes van te vinden. Wat ik dan wel weer hilarisch vond, is dat dus Nick Kyrgios, een van de bad boys uit het tennis.
Ja, die was er niet bij.
Op social media, die ging dus een beetje los op deze groep, weet je wel. Terwijl die normaal gesproken van langs krijgen voor zijn gekke stunts en voor zijn gekke uitspraken die doet. Dat is ook wel weer mooi, toch? Lekker hypocriet.
De corona limbo dansen. Rare toestand. Hey, maar Thijs, gefeliciteerd met je broer Virgil. Natuurlijk.
Ah ja, my brother from another mother. I wish. Ik zou wensen dat mijn broer was. Virgil van Dijk is wel ongeveer even lang. Dat wel, dames en heren. Maar hij houdt verder de vergelijking wel een beetje op. Maar wel erg mooi. Ja, het kampioenschap van Liverpool voor het eerst in 30 jaar tijd. Hè, en zo ook nog Ja, in de festiviteiten waren ze er ook niet heel erg bezig met COVID-19.
Ja, dat was ook een beetje een Djokovic-achtig feest.
Ja, dat is, maar het is toch hoe dan ook geweldig. Ik vind het wel fijn voor Liverpool dat ze kampioen zijn geworden. En ik las ook nog dat sponsor Carlsberg, het biertje, met een speciale serie rode blikjes uitkomt. Nou, lekker toch? En Virgil, mijn broer, kreeg dus van de Engelse pers een 10 met een griffel. Hij was de beste verdediger ooit, zeiden ze. En hij was niet tot een legend gekroond. Hij was dus niet de Kenny Dalglish-categorie. Maar
net niet.
En dan een leuke anekdote. Mijn oom, die is echt een voetbalkenner, heeft ook bij de KNVB gewerkt. Die zegt, ja, ik was eigenlijk nooit een fan van onze Virgil. Hij vond hem maar een beetje traag en hij vond hem altijd een beetje een verkeersregelaar. Stond hij met zijn handen zo op het veld te regelen.
Oh, oké. Okay. Nou ja, ik denk dat die oom even, die moet heel even een halfjaartje even niks zeggen. Dan.
Even stil blijven. Virgil, ja, did prove you wrong.
Nou ja, ja, ik ben benieuwd wat hij van Matthijs de Ligt vindt, want die is dus ook in bloedvorm in de Serie A. En de Italiaanse noemen hem, of de Italiaanse pers noemt hem tegenwoordig Il Muro.
Oh,
weet je,
mooie
de
naam.
Muur. Ja. De muur. En hij houdt al echt al 4 wedstrijden de nul of zo. En hij scoorde afgelopen weekend ook nog. En ja, ik denk dat Oranje op dit moment wel het beste centrale duo van de wereld heeft. Hè? En echt jammer dat het EK niet doorging trouwens.
Op 1 centraal duo na, Daniel.
Ah, oh, je bedoelt ons tweeën. Maar ja, wij, ik weet niet of wij een goed centraal voetbalduo zijn. We zijn meer een komisch duo en dan niet de Il Muro, maar de meer de snack Muro of zo. Of de klaagmuro.
De klaagmuro.
Ja, precies.
Nou, wel lekker toch? Beetje koffie met een kroket. Ik doe het ervoor.
Ja.
Dit was Bakkie Media. Uiteraard is deze aflevering terug te luisteren op SoundCloud, Spotify en Apple Podcast. Ook zijn we te vinden op de platformen van onze mediapartners, de Adformatie en de Ondernemer. Op social media zijn we ook te vinden. Op Twitter via @BakkieMedia, op Instagram via @BakkieMediaPodcast en ook op Facebook voor onze familie en vrienden via Bakkie Media. Vergeet vooral niet te liken, sharen en te commenten. En tot volgende week.
Doei doei.